Welkom allemaal bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. Onze podcast over vogelboeken. Dat hoor je al een beetje aan de titel, denk ik. We nemen dit op in de gezellige winkel van Vogelbescherming in Zeist. Vandaag staat een heel kloek boek centraal. Van korhoen tot kraanvogel. 60 jaar broedvogels in Zuidwest-Drenthe. We zijn ontzettend blij dat auteur Arend van Dijk onze gast wil zijn vandaag. Naast mij zit ook Gert Ottens.
Natuurlijk.
En we werken allebei bij Vogelbescherming. Mijn naam is Arjan Berben. We gaan zo beginnen.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Van harte welkom, Arend van Dijk. Als gezegd, auteur van dit kloeke boek. Van korhoen tot kraanvogel. Ik begreep dat jij zo'n 30 jaar bij Zoo van Vogelonderzoek hebt gewerkt. De organisatie die voor heel Nederland de trends en de aantallen van de vogels in de gaten houdt. De feiten over vogels, dat is hun of wat was jullie motto?
Zeker.
Ja. Daar was je coördinator van het broedvogelonderzoek in Nederland. Daarnaast heb je allerlei artikelen over vogels geschreven. En je hebt ook al eerder vogelboeken over Drenthe gepubliceerd. Maar vandaag dus dit boek. Voor we daar dieper in gaan duiken, onze vaste openingsvraag. Welke vogel zag je op weg hier naartoe?
Een buizerd op de Veluwe, in de Noord-Veluwe. Ja.
Een klassieke vogel.
Ik heb wat meer gezien, maar die viel me het meest op. Ja. Ja.
Wat viel er aan deze buizerd op?
Hij draait dus bekende rondjes, dus ik denk dat die territoriaal zal zijn daar in de buurt. Ja.
Het is natuurlijk een prachtige dag vandaag als we dit opnemen. Dus het weer en dan gaan ze op de thermiek omhoog.
De rookwolken gaan de lucht in, inderdaad. Ja. Was vanochtend ook vroeger in het veld. Dan zie je geen buizerd. Ja, op een paaltje ergens is stiekem zittend. Had gevroren vanochtend.
Dus ja, hier
weinig
ook,
buizerd.
Ja.
Maar deze had ik onderweg. Ja. Ik had wel andere leuke dingen vanochtend, maar goed.
Nee, ik ben toch wel nieuwsgierig, wat heb je gezien?
Ik heb drie broedende kraanvogels op mijn heidepotjes kunnen stellen. Ja. Speciaal kraanvogelrondje gedaan, zeg maar.
Oké.
Dat moet ik doen tegenwoordig, zoveel kraanvogels. En ze zijn nog een beetje een bekvechter, sommigen. Maar deze drie zitten op het nest in ieder geval, ja.
Ja. Ze kunnen vrij heftig ten opzichte van elkaar.
Ja, ze kunnen behoorlijk knokken, ja. Klopt, ja. Achter elkaar rennen. Door die pijpenstrootjes moet jij eens proberen harder te rennen daar. Maar ze doen dat, ja.
De kraanvogels, kraanvogels kunnen dat.
Ja.
Een kloek boek, zoals ik al zei. Hoe is dit, even in heel algemene zin, hoe is dit boek tot stand gekomen? Wat was de aanleiding?
De aanleiding was dat ik mijn ei kwijt wilde, feitelijk. Dus al die jaren dat ik geteld had, wilde ik graag ergens in vastleggen. Het idee was gewoon, ik ga een boek schrijven en dan zie ik wel wie het uitgeeft. Maar zo werkt het niet. Ik had in persoonlijke omstandigheden, waar ziektes en overlijdensgevallen. Dus het werd allemaal kwam vertraging komen opzetten. En op een gegeven moment kwam ik Norbert Quint tegen. Die ken ik van vroeger. Die heeft die stage gelopen bij Schoofel. En die woont in Uffelt er nu.
Mm.
En die zei, is het niet een leuk idee om dat boek, wat je van plan bent te schrijven, uit te brengen als jubileumboek van de Vogelwacht. Dat idee hebben we toen uitgewerkt. En dat leek inderdaad wel mogelijk te zijn. En het zal dan samenvallen met het jubileum wat de Vogelwacht had. 50 jaar bestaan van de Vogelwacht in 2023 was dat. En we spraken elkaar in 2020 of 2019, daar wil ik vanaf wezen. Ja. Toen kwamen dus wat strubbelingen. Ik werd zelf ook ziek trouwens. Dus er is wat vertraging opgelopen. Maar uiteindelijk heeft het plan zich doorgezet. En in 2025 is het boek uitgekomen. 2 jaar te laat vanwege de jubileum, maar niemand heeft geen klacht gehoord.
Nee, en het is natuurlijk ook bijzonder, omdat je 60 jaar lang vogels hebt geteld. Ik las ergens dat je het je levenswerk noemt, dit boek.
Nou ja, zo kun je het al eens zeggen, ja.
Was je het eigenlijk al van oudsher al van plan?
Nee, natuurlijk niet. Je bent die jonge vogelaar en ik woonde in de kust. Ik ben geboren in Haarlem, Heemstede. Dan had je allemaal, 's winters altijd kustvogels. En als je in Drenthe in de winter kon, nou, dat is vrij magertjes wat vogels betreft. Zeker de heidevelden zijn helemaal leeg en kaal. Dus ik ging met vakanties. Ik zat op de tuinbouwschool in Frederikshoord, in Zuid-Drenthe. De beste school die er was, want ik wilde van huis weg. Dus de school zo ver mogelijk weg. Niet naar Alsmeer, niet naar Boskoop, nee, naar Frederikshoord.
Drenthe.
Naar Drenthe.
Ja, grappig.
Maar die winterse periode was wel een beetje pittig inderdaad, ja. Goed, je woont daar, je ontdekt er al leuke dingen die heel anders zijn dan in Haarlem en omgeving, zeg maar. En ik heb daar een NJN-afdeling opgericht. Het was verder niks, maar er waren al meer scholieren van die school die ook vogels telden. Ze hebben het plan gevat om het hele gebied te inventariseren. Nou, die deed mee, die deed mee. Een heleboel mensen haakten achteraf eraf. Dus ik heb het meestal zelf moeten doen, maar goed, doet er niet toe. Tijdens mijn tuinmanschoolperiode heb ik dus heel veel gegevens verzameld. En dat hebben we in een rapport neergelegd.
Okay.
En in de inleiding van het rapport staat, dit zou eigenlijk herhaald moeten worden na zoveel jaar. Enfin, dat is dus gebeurd.
De rest is geschiedenis. Wij waren toen, ik was 1 jaar, ja, toen begon jij met vogels inventariseren in Zuidwest-Drenthe.
Ik was er vrij goed bij inderdaad, ja.
60 jaar, hoe hou je dat überhaupt zo lang vol? Ik bedoel, dan moet je toch wel echt een bijzondere...
Drive hebben.
Of...
Ja. Je moet je voorstellen, in die tijd dat ik dat deed, was er nog geen BNP of zoiets.
Oh nee.
En dat soort die projecten waren nog niet.
Een broedvogelmonitoringproject.
Een broedvogelmonitoringproject, waar ik dus een heel lang coördinator van geweest ben in Nederland.
Ja.
Niet voor niets misschien, maar goed. Want datgene wat nu zo van doet, deed ik eigenlijk toen een tijd daar al. Kolonievogels en zeldzame vogels, die telde ik elk jaar. En dat, ik ben toen een paar jaar naar die tuinbouwschool uit Drenthe weg geweest. Maar ging toch het voorjaar af en toe die kant op. Met de trein of wat dan ook, met de fiets. En dan daar weer die vogels vertellen. Want dat heb ik al een aantal jaar gedaan. Tot ik weer ben gaan wonen daar. En ook bij de provincie Drenthe in dienst kwam. Toen was ik weer meer gekoppeld aan Drenthe.
Ah, okay.
Toen kon ik het makkelijker volhouden, zeg maar. Ja. En toen is ook echt het plan opgevat in 74, 75 om dit vol te gaan houden, door te gaan zetten. Toen kwam er in 82 het boek van Drenthe uit.
Ja.
En heb ik ook een aantal dingen over Zuid-Drenthe verteld. Ja, het sneed wat onder in zijn heel boek natuurlijk.
Mm-hmm.
En hetzelfde gebeurde weer 15 jaar later, in 1996.
Oh, die broedvogelatlas.
Toen het broedvogelatlas uitkwam toen. Ja. En ook daar was het een beetje, het is wel leuk, maar ja, het is niet, nou goed. het is leuk om het apart, want ik heb zoveel meer informatie dan alleen die trend.
Ja, ja.
Hoe gaat het met het landschap? Wat is de achtergrond van al die ontwikkelingen die je aantreft? Dus het was wel duidelijk, hoe langer je doorgaat, hoe grager je nog een jaar erbij wil hebben.
Ja.
Dat was eigenlijk het idee. Ja. Ja.
Eigenlijk zei je het zelf al, je ziet natuurlijk een bepaalde ontwikkeling, je ziet trends in zo'n gebied. Nu ligt dat boek er. Heb je ook in je achterhoofd gehad dat het misschien voor beleidsmakers, voor gemeenteambtenaren, provincieambtenaren, terreinbeheerders?
Terreinbeheerders die stonden vooraan inderdaad.
Okay.
Daar had ik heel veel contact mee ook.
Okay.
Want ik telde hun heidevelden, zeg maar. Ja. Eerst wisten ze niet eens dat ik het deed. Want ja, je had nog weinig contacten toen de tijd met beheerders. En verder werd ook helemaal niet zo wenselijk acht dat jij daar liep. Want ja, je was maar een rare snoes aan. Je was helemaal geen erkend iemand, zeg maar.
Geen
ja.
officiële functie.
Nee, had je
pottenkijker misschien.
Ja, zeker. Jachtopzieners hadden dat zeker.
Oh,
Die zagen je liever gaan dan komen toen de tijd. Met verzand, uitzetterij en zo. Maar goed, die mensen leerde ik kennen. En in 1975, 74 kwam ik in dienst bij de provincie Drenthe. Want die heeft toen de milieukwartiering opgezet. En die hadden de vogelaars nodig. En die hadden het rapport van Zuid-Drenthe gezien. Oh, dat is een vogelaar. Die kunnen we wel gebruiken. Dus daar heb ik een paar jaar gewerkt, inderdaad. Ja, om die broedvogelkwarteringen, de eerste ronde, zoals het toen heette. Daarna nog een tweede ronde gekomen. Om die broedvogelstand op te nemen. En ik heb toen Zuid-Drenthe ingebracht. Plus nog een aantal jaren andere gebieden onderzocht. En daar ook een rapportage aan van gedaan, zeg maar. Ja.
Ja, die rapporten ken ik nog wel van de provinciale planologische diensten van vroeger. Rob Bijlsma heeft ook nog...
Dat is dus beleid, zeg maar. Dus beheer en beleid, die twee dingen zaten altijd gekoppeld aan mijn telwerk. Ik was ook heel open erin. Je mag die gegevens gewoon gebruiken. Ik zit er niet op. Nee, het zijn wel door mij geteld gegevens. Maar het zijn eigenlijk die vogels die het doen. Ik doe het niet, die vogels doen het. Daar gaat het om.
Precies. Oh, dat is wel mooi gezegd.
En heb jij ook, kun je ook een voorbeeld noemen van hoe jouw telwerk misschien tot een ander beleid heeft geleid? Of?
Oh, met de heidebeheer zeker, ja. De heide was... Er werd vroeger een bordje neergezet, verboden toegang. En dit is een heideveld en je mag er niet op. En toen bleek dat er heel veel zaken minder gunstig werden. Ontwatering was heel belangrijk toen de tijd. Landbouw ging zich ontwikkelen en die trok al het water weg.
Mm.
En het was het nodig om het water, elk slootje wat afvoerde, dicht te stoppen. Nou, dat was in het begin heel veel protest tegen. Want ja, als het nat wordt, komen er kokmeeuwen. Je had toen nog kokmeeuwproblemen, heet het dan. Die gingen al die vennen bezetten, waar zeldzame vegetaties waren. En terecht ook natuurlijk. Dus er moesten meer stappen genomen worden om zover te komen. Later is ook gestart met begrazing van heide. De schapen was al lang te vallen, ook door vee. En vee graast anders dan schapen. De vegetatie wordt korter. En het bleek in mijn telling dat het voor een heleboel soorten juist gunstig was. Okay. Leeuwerikken houden niet van een hoge ruigheid. Nee, die moeten korte heide hebben. Nou, door mijn telling kon je aantonen dat het zo het geval was. Net als vernatting ook kon aantonen dat een heleboel eendensoorten er bleven zitten. Of toenamen zelfs, ja. Dus dat is de eerste stap geweest inderdaad, ja. Dus
En was dat voor jou ook een motivatie om er nog mee door te gaan?
Ja, zeker.
Dat het gewoon gebruikt werd ook?
Ik heb ook voor Drenthe Landschap, die had het Doldersumse veld, dus een heideveld, heb ik om de 10 jaar samen met mijn vrouw Hester Zij deed de vegetatie, ik deed de vogelstand. Hebben we om de 10 jaar een rapport geschreven. 5 rapporten verschenen na het jaar. Maar steeds na 10 jaar werd geëvalueerd. Wat is in die periode gebeurd?
Misschien het beheer ook aangepast?
Ja. Wij konden aangeven waar kun je het beste die pijpersoorten, die verruigde heide, maaien of plaggen. Dat maaien wil zeggen afmaaien, afvoeren. Of plaggen wil zeggen dat je een stukje grondlaag meeneemt. Door je een vrij kale bodem krijgt. Wat sommige vogelsoorten ideaal vinden. En er bleef nog genoeg ruigterrein over voor alle vogels die daarvan hielden. Dus dat was het punt niet, Naaltje.
Ja.
Ja, dat is heel leuk. Maar, dat,
Gert, jij kent Arend ook van vroeger.
Ja, vooral telefonisch kan ik me nog herinneren dat ik Arend en ook zijn vrouw Hester regelmatig, tenminste in mijn beleving, lastig viel misschien met vogelvragen. Of dat had ik iets bijzonders.
Want jij komt ook uit Drenthe tenslotte.
Ja, precies. Uit een ander deel van Drenthe weliswaar, Zuidoost-Drenthe. Maar eigenlijk gaan Arend en ik al heel lang terug, zou je kunnen zeggen.
Gert was wel een enthousiasteling, stel ik me zo voor, toen al.
Ja, zeker. Dat is belangrijk. Ja. En ook, je moet ook mensen enthousiast houden. Ik ben zelf ook jong geweest, dus dan weet je hoe het werkt. Ja. En ook nog, trouwens, ik ben nog enthousiast als het zo op aankomt.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja, je hebt voor je boek zijn natuurlijk ook nog andere enthousiastelingen zeg maar, bij betrokken geweest.
Zeker, ja.
Ja, de Vogelwacht Uffelt noemde je al. En ook Joop Kleine niet te vergeten. Kun je iets zeggen over wat hun rol was in tot stand komen van het boek ook en de tellingen?
Als je naar de inventarisers kijkt, had je meestal 1 tot 20 tellers om je heen, zeg maar. Het wisselde heel sterk. Want die streek waar ik woon is jeugd. Dat wordt dan opgeleid. Die gaan mee het veld en die leren vogels kennen. Dan gaan ze studeren en dan zijn ze verdwenen. Dus meestal waren de vogelaars die er waren kort aanwezig, zeg maar.
Mm.
Uitzondering was Fred van Vemde. Dat was de man van de vogelwacht. Zonder Fred van Vemde was er geen vogelwacht geweest. En daar had ik veel contact mee. En die telde ook mee. Vanaf 75 heeft hij meegeteld.
Oh, okay.
Tot 2010, toen hij helaas overleed. En dat was ook mijn contact met de vogelwacht. Ik had verder niet zoveel met de vogelwacht.
Mm, okay.
Ik was wel lid en ik ging wel naar vergaderingen. Maar ik was geen leidende figuur erin. Dat was Fred altijd. Ja. En Fred kon goed inventariseren. En laatst werd hij aan één oor doof, problematisch. Dus die heeft hij elk jaar, vooral het gebied rond Uffelt en Havelt, heeft hij ontzettend veel aan meegewerkt. En een andere vaste gast was Joop Kleine. En niet zo'n beetje vaste gast. Die kende ik al vanaf de Atlas. Die is 73, de eerste Atlas-project toen de tijd. En ik ging toen naar Spitsbergen. Ja, de wereld is groter dan Zuid-Drenthe. Ik ging naar Spitsbergen. In juni, eind juni, was het een beetje link natuurlijk. Maar het ging net, na het boetseizoen, zeg maar, het eind van het boetseizoen. Wat vroeger eerder ophield dan nu, leek wel soms. Maar goed, doet niet toe. En toen had ik iemand nodig die een deel van mijn gebied zou kunnen tellen. En ik heb het hen gevraagd toen, kun jij het Dwingelderveld? Toen heette dat Dwingeloos Heide nog, kun je dat tellen? En dat wilde hij wel. En hij is niet meer weg geweest, hij is niet meer gestopt. wat ik natuurlijk ook gepusht heb. En als er één teller is die het weet vol te houden, wat met mij vergelijkbaar zou kunnen zijn, en het ook altijd doet, heel punctueel is en nauwgezet, elk jaar een verslag maakt. Je kent het dikke rapport wel.
Zeker.
Werd af en toe om gelachen, maar ze liggen er wel mooi, die stapel. Dus ideaal. Zo iemand bij je te hebben, inderdaad. Ja. Dus Joop is de grote stille kracht, zou je kunnen zeggen, geweest. Achter een heleboel inventarisaties. Zeker het Dwingelderveld, ja.
Ik las ergens dat jullie ook dan 's nachts natuurlijk voor de uilen op pad waren. Mm-hmm. Maar dan ook gewoon wakker bleven om dan 's ochtends vroeg alweer met de zangvogels verder te gaan.
Dat doe ik niet meer, maar dat vind ik zeker. Ja. Dan ging je s'avonds het veld in. Die jonge ranzuilen tellen. Die heb je niet meer nu in die bossen trouwens, helemaal verdwenen. En toen fiets je van de ene rans naar de andere rans. En dan kon je ook horen, die piepen daar 3 jongen, de piepen daar 2 jongen. Dan hield je allemaal bij hoeveel jongen er piepten. Mm-hmm. Dan had je een heel goed beeld van de stand, s'nachts. Maar het was al soms dat je lucifershoutje in je ogen moest zetten. Want je viel vaak op de fiets, viel je bijna in slaap op het eind van de dag. Nu zou ik het niet meer kunnen, dat doe ik niet meer.
Zo'n all-nighter.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is wel, ja.
Wat ik nu wel doe, is gewoon een uur eerder gaan. Dus het is nog donker nog gaan. En het eerste donker uur nog meepik. Dan heb je nog een staat van de nacht, zeg maar. Dan heb je toch een aardig beeld van de nachtvogels vaak nog.
Oh ja.
Of s'avonds dan natuurlijk. Maar ja, precies. Die koppeling is verdwenen. Ja. Nacht doorgaan.
Kun je misschien nog eens schetsen over wat voor soort landschappen hebben we het precies in Zuidwest-Drenthe?
Zuidwest-Drenthe ligt op de zandgronden. Het is een vrij karige bodem. En het is net als heel Nederland, voor de helft ongeveer boerenland. En ook zeer geïntensiveerd, zoals overal, net als daar ook. En ongeveer een kwart is bos. Aanvankelijk was het vrij jong naaldbos, aangeplant begin vorige eeuw. Dus was toen ik begon, zijn we hooguit 70 jaar oud, die bomen. Vrij jong is dat voor bos.
Mm-hmm.
En de rest was 25% ongeveer een kwart heide. Dat is wel bijzonder, en ook bijzonder veel ook. Bossen ook trouwens, relatief veel, landelijk gezien. En verder had je nog, als je de huidige stand bekijkt, 5% bebouwing. Dat staat ook nergens op natuurlijk. Dat is ook apart in Nederland, ja. Zeker. Ja. Zelfs niks. En dan nog dorpjes, vriendelijke dorpjes vaak. En wat erbij kwam, was zijn later cultuurgronden werden uit de productie genomen. Vooral deze eeuw, zeg maar. En dat heet, dat wordt in het boek dan de nieuwe natuur genoemd. Dat is ook 50%. Zo kom je zeg maar tot 100% over uit, ja. En die bossen waren ze aanvankelijk naaldbomen. Zijn langzaam veranderd in gemengde bossen, omdat er steeds meer loofhout kwam. En dat heeft enorm een invloed gehad op de vogelstand. De heleboel vogels die vroeger niet waren, boomklever, die moet loofbomen hebben, immers. Oude, liefst ja. Oude loofbomen, bolzuilen hetzelfde. Kleine bontspecht, dat had ook een handje van. Ja, ja. Die zijn pas allemaal in de loop van de tijd gekomen. Begin jaren 70 de meeste soorten. Ja. En sindsdien uitgebreid. En is een beetje ook inderdaad, ja.
Dat vind ik ook zo interessant aan dit boek. Dat je dus in de aanwezigheid van vogels ook landschappelijke ontwikkelingen ziet. Ja, en vice versa.
Ja, ja, dat is zeker.
Dus
ja.
Aan de vogelstand kun je aflezen hoe wij mensen het landschap verpesten dan wel verbeteren.
Ja, zeker, dus dat is de kracht ook van het boek. Dat steeds vergeleken wordt met de landschappen. Hoe het landschap eruit zag en hoe dat veranderd is. Die vogels zal veranderen door doordat het landschap verandert. Ook andere zaken spelen een rol natuurlijk. En dat hebben we heel goed kunnen koppelen. Dus in het boek staan ook grafieken per vogelsoort. En in elke grafiekstaaf staat hoeveel er totaal zaten. En die grafiek wordt er onderverdeeld in. Zoveel zaten er in het bos, zoveel zaten er op de heide, enzovoort, enzovoort. Ja,
ja, dan worden die ontwikkelingen heel mooi,
heel mooi, heel
mooi zichtbaar gemaakt, inderdaad.
Ja, want hoe hebben jullie het boek opgebouwd?
Het is een beetje een standaard indeling, zoals bij streek avifauna, zoals het heet, wel vaker het geval is. Veel ruimte voor de soortbesprekingen. Elke vogelsoort die er voorkomt, wordt besproken. Elke soort heeft een tekst die bestaat uit waar komt die vogel voor? Hoe zit verspreiding in elkaar? We leveren ook verspreidingskaarten. Dat zijn kaarten met elke stip is een bloedpaar zeg maar, vastgesteld. Echt wilde ik heel belangrijk als dat, stippenkaarten. Geen dichtheidskaarten of andere moeilijke kaarten. Worden wel dichtheden genoemd in de tekst. Mm-hmm. Maar het gaat om de stippenkaarten. En daarnaast komt de hele aantalsontwikkeling wordt besproken. Hoe was de stand in het begin? Was die aan het eind? Waar is de ontwikkeling, waar had dat mee te maken, wat het landschap betreft? Of als het niet het landschap was, zou het misschien te maken hebben met Afrika bijvoorbeeld, waar vogels in de winters heen gaan.
Ja, ja.
Of strenge winters die een enorme deuk soms, toen nog strenge winters waren, enorme deuk gaven in de grafieken bijvoorbeeld, zeg maar. Dat is een hele leuke voorbeelden waren daarvan. Dat is het leeuwendeel van het boek. En voordat die soort besproken wordt, heb je eerst nog een inleiding natuurlijk. Hoe is het allemaal gekomen, hoe is het gegaan en wat is het geworden natuurlijk. En hoe tel je vogels in feite? Dat hebben we wel een beetje kort gehouden. Want niet al te uitgebreid gedaan. Maar goed, wel uitgelegd hoe we telden toen er nog geen BNP-handleiding was.
Oh, ja, precies.
Ja, zoek het maar uit inderdaad. Ja. Nou, dat hebben we gedaan, zelf uitgezocht. Ja. Ja. Was ook al een Engelstalige handleiding die je kon gebruiken. En er waren al meer mensen waar je mee gesproken had in de loop der jaren. Dat je wist hoe je het moest doen.
Het ging eigenlijk om de standaardisering van hoe je vogels telt.
Die was het er nog niet. Dus we hebben onze eigen standaard toen gemaakt, ja. Die later grotendeels toch wel ook de landelijke standaard zijn geworden, inderdaad, ja. Want er zijn natuurlijk boeken ook uitgekomen. Dat ging over bloedvoorinventarisatie, waar ik ook aan meegewerkt heb, inderdaad, ja.
Gert en ik hebben het tegenwoordig makkelijk. Want wij hoeven alleen maar op onze app een stipje te zetten. Ja. Maar bij jou was dat anders.
Nee, maar alles op papier en kopieën maken. Soms wel goed met je kopieën maken. Dat is wel lastig. Tot ik bij het provincie werkte. Dat is een mooie Xerox-kopieermachine. Super deluxe. Daar heb ik veel gebruik van gemaakt.
Heb je gewoon handmatig een kaart gekopieerd waar je dan dingen op intekende?
Nee, de provincie had 1 op 10.000 topografische kaarten. Hadden ze van die enorme lappen.
Oh, ja.
En daar kon je stukken van kopiëren.
Ja, ja.
Nou, daar heb ik heel veel baat bij gehad, ja. En ook in de toekomst ook. Dat landschap veranderen wel, maar dat wist je wel eens een beetje. Dus die kaarten kon je nog heel lang gebruiken.
Ja, ja, ja. En op die kaarten kon je intekenen waar je de vogels aantrof.
Op papier inderdaad, ja. Ja. En verder had ik ook veel contact met Strabolsbeer en later de Tumulente en ook de Drents Landschap. Die hadden ook allemaal faciliteiten. Dus naarmate de tijd vorderde ging het allemaal makkelijker. Aan het begin was het pionieren, inderdaad. Je had drie papieren, carbonpapieren tussen.
Oh, ja.
Een soort papier waar inkt op zit. Als je hard op drukt, dan wordt er gedrukt, zeg maar. Dan had je drie kaarten in één keer. Nou, dat scheelt alweer. Stencil ook zoiets. Dat gebeurde ook toen nog. Moet laten we niet over die oude tijd mijmeren.
Nee.
Dan veel makkelijker en mooier. Nu pak je app en inderdaad.
En dan wordt automatisch berekend wat het territorium is.
Onstelbaar.
Heel erg veel gemakkelijker en veel minder tijdrovend daardoor.
En ook weer gestandardiseerd ook meer.
Ja, zeker.
Nou, het boek gaat verder nog, na de inleiding en na de methodebeschrijving, zeg maar, ook nog Het landschap wordt uitgebreid besproken. Hoe is het boerland veranderd? Intensivering, verdroging, je kent het hele thema wel. De bossen die veranderd zijn, zoals ik al vertelde net. Mm-hmm. Meer loofbomen. En de nieuwe natuur, hoe ziet die eruit? Vernat is dat voornamelijk. Dat gaf hele leuke nieuwe soorten, leveren dat op, bijvoorbeeld. En bebouwing is uitgebreid, maar nog steeds bescheiden, maar wel iets uitgebreid. En er kwamen ook meer soorten, kwamen daarvoor.
Ja,
en ook meer groen, hè? De dorpen werden meer groener dan vroeger, zeg maar. En dan daarnaast nog een heel belangrijk hoofdstuk, waar de veranderingen in het landschap worden beschreven per landschaptype, zeg maar. Ja. Daar heeft Willem van Maanen, niet vergeten, ook een heel belangrijke rol in gespeeld. En Willem van Maanen is ook degene geweest die de eindredactie voerde. En heb je goed aan, hoor. Willem die is heel kritisch en heel nauwgezet.
Ja,
levert ook leuke ideeën voor hoe het wel zou kunnen of anders zou kunnen. Daar heb ik heel veel plezier mee gehad, ja.
Mooi.
Een andere belangrijke figuur is Norbert Quint, ik noemde hem net al.
Oh ja.
Die heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld vanuit de Vogelwacht. Onder andere de financiering, want het boek moet betaald worden natuurlijk.
Ja.
Nou, als de naam van Dijk in Drenthe valt, gaan er meestal deuren open. Dat scheelt weer. Maar goed, we hebben wel het geld bij elkaar gekregen, waardoor het boek nog behoorlijk goedkoop en toch vrij luxe is uitgegeven.
Ja, zeg dat wel.
Zeker, ja. Dankzij Norbert onder andere, namens Vogelwacht, heeft ze er heel veel tijd in gestoken.
Om sponsoren en financiers te vinden.
Ja, precies, exact. Zeker, ja.
Ja, als geboren en getogen Drent is dat boek voor mij natuurlijk bijna verplichte kost. Maar waarom zou een niet-Drent boek moeten hebben, vind je?
Nou ja, het is een heel leuk landschap. Als je naar een draaier zal zien, je kunt gewoon een weg affietsen waar iedereen mag komen. Dan kun je op het kaartje van een paar jaar geleden kun je zien waar die zat. En geit dat je hem kunt horen. Er zitten dus bijzondere vogels in Drenthe. Bijvoorbeeld draaiers, kraanvogel, grauwekewieren, daar miegelt het van tegenwoordig. Ja. Maar ook paapjes bijvoorbeeld, ook soorten die heel aantrekkelijk zijn, die elders niet veel meer voorkomen.
Nee, klopt.
Of gewoon geelgorzen. Hier zitten geen gorzen meer, maar
bij
mij zitten er nog zat bijvoorbeeld. Ja. Dat is hier wel een punt. Wat ik ook wel leuk vond was dat een aantal grafieken van soorten heb ik vergeleken met de landelijke trend. Die komt aardig goed overeen.
Ja, dat viel me ook, en soms ook juist niet. Maar,
nee, goed, maar die wel overeenkomen, die beginnen in 84 natuurlijk landelijk. Want ik heb al het 25 jaar daarvoor gedaan. Dus het zou best kunnen zijn als je die trend van toen, de trend van nu, doortrekt ongeveer volgens de landelijke lijn, dat je ook nog een aardig beeld krijgt van de landelijke ontwikkeling misschien. Wel uitkijken natuurlijk, maar het kan wel af en toe je blik verruimen inderdaad. Ja.
Oh ja.
Dus zo kun je stiekem, dankzij dat gegevens anders te bekijken, toch wel baat hebben bij dit boek inderdaad. Ja. Ook als je buiten Drenthe woont. Ja. Ja,
het is natuurlijk ook gewoon een prachtige provincie en juist dit deel is ook heel mooi. Dus.
Nee, zeker. Drie nationale parken. Dingelteveld, Natuur 2000 gebieden. Dat zegt tegenwoordig wat. Die zijn belangrijke Europese niveau van belangrijke geachte gebieden. Het Dwingelderveld is eigenlijk al en Drents Vieze Wold, veel bos en heide ook. En het Holtingenveld, wat vooral voor planten dan belangrijk is, maar ook veel meer vogels heeft natuurlijk, ja. Dus dat is ook een reden om naar Drenthe te komen, dat je die mooie gebieden er hebt. Fietspaden te over, rust en ruimte dus.
Misschien moet niet iedereen tegelijk naar Drenthe gaan.
Nee, dat zal los op dingen. Maar het is, je hebt gelijk, ja.
Veel vogelsoorten, veel bijzonderheden. Je noemt ze al, gewoon een prachtige omgeving daar, waar dit boek dan een mooie weerslag van is. Ja, omdat jij 60 jaar lang vogels hebt geteld, geïnventariseerd, heb je ook ontwikkelingen meegemaakt. Verschenen en verdwenen. Ja. Hè? Dat is ook de titel van een uitgave van Sofon. Dus misschien is het leuk om te kijken naar een aantal bijzondere soorten die zijn verschenen en verdwenen. Mm-hmm. De kraanvogel noemde je al even, maar misschien duiken we daar nog eventjes wat preciezer in. Hoe is dat gegaan met die kraanvogel in jouw gebied?
Nou, hij is in Nederland begonnen officieel als broedvogel in 2001.
Vochteloofveen.
Vochteloofveen inderdaad, ja. En toen werden af en toe al zwervers waargenomen die de broedtijd bleven hangen, zeg maar. En in 2005 hadden we het eerste broedpaar op het Dwingelderveld. Daar is hij begonnen. Dus het tweede gebied in Nederland waar hij ging broeden was het Dwingelderveld. Er zitten er nu 11 momenteel. Dus
alleen in het Dwingelderveld?
Die vechten elkaar boord de tent uit af en toe. Dus dat is onhandig eigenlijk. Maar goed, daardoor gaan heel veel nesten verloren vaak. Dus dat denken we dat geval is in ieder geval. En als tweede gebied kwamen ze in het Drentse Wold. En dan moet je vooral de heidevelden denken van Doldersumseveld, Papseveld. Als je een beetje bekend bent, kees je wel. Dat was in 2009, meen ik, ja. En nu zit er momenteel is nog een heideveld bijgekomen. Verder gaan ze af en toe duiken ze op midden in een bos als beddenkeuvel. Er zit een ven, zit plotseling tot onze grote verbazing zit er een kraanvogel op zijn nest. Dus hij heeft zich ook binnen het gebied ook weer uitgebreid, zeg maar. Ja. Ja. En nu hebben we iets van 15, 16 paar momenteel, ja. En zo'n nat jaar als 2024 hadden ze allemaal jongen. wat iets van 14 paarden en ook net zoveel jongen, zeg maar. Mm. En het jaar daarna, vorig jaar, was het droog. Heb je ook 15 paarden, maar één jong maar bijvoorbeeld dat groot komt. Het jaar ervoor zijn veel groot komen. Dus de natte jaren en droge jaren zie je heel grote verschillen. Moet een kraanvolk een oud worden. Dus die kan wel een paar slechte jaren tussendoor hebben. Dat is geen probleem voor zo'n soort. Nou, ja. Dus een hele spannende nieuwkomer inderdaad. Ja,
ja, ik vind het ook spannend om te zien hoe het dit jaar gaat. Omdat we natuurlijk vanuit het buitenland hebben gehoord dat er door de vogelgriep te grazen zijn genomen. En dat er tienduizenden kraanvogels het leven hebben gelaten. Dus ja, maar afwachten hoe het gaat natuurlijk.
Nou ja, ik ben wel druk bezig, want de kraanvogel moet je vroeg bij zijn. In maart, of eind februari kan zelfs al. Ik heb net vanochtend toevallig weer een ronde gedaan voor de kraanvogels. Ik kom nu op 6 nesten uit, die bewoond zijn. En een aantal paren wat nog aan het zoeken is. En dan praat ik alleen over een deel van het gebied. Van Joop Kleine weet ik niet precies. Maar mijn gebied. Dat is ongeveer 80% van de kraanvogels zijn in ieder geval wel.
Zijn er al wel weer
of
terug.
Of net broedend al, of als paren aanwezig. En soms druppelen er nog na, hè. Dus het kan best zijn dat er nog komen. En je hebt natuurlijk ook, een populatie is heel groot. Er zijn de laatste jaren heel wat jongen geboren. En het duurt 3-4 jaar voor ze gaan broeden. Dus ik denk dat ze al een stootje kunnen hebben. Maar 10.000 doden is al veel inderdaad. Ja. Maar ik heb nog geen aanzeggen dat in mijn gebied in ieder geval dit jaar minder paarden zijn.
En zijn er nou ontwikkelingen ook in het landschap aan te wijzen waardoor die kraanvogel bij jullie plekjes vindt?
Vernatting. Voor mij is vernatting het sleutelwoord, ja. En daarnaast moet je heide hebben waar ze broeden. En daarnaast een vrij voedselrijk graslandgebied waar ze voedsel zoeken. Die combinatie is wel belangrijk inderdaad, ja. Ja. Dus we zitten gewoon in boerland, hoor, waar gemest wordt. Die kraanvogels van het Dingelo vliegen alle kanten op. Die vliegen zo'n 2-3 kilometer verderop om te gaan fourageren. En dan pendelen ze daarna weer terug, ja.
Als ze jong hebben, zullen ze wel naar die gebieden moeten lopen.
Jongen blijven ze het liefst op de heide, zolang mogelijk op de heide. Maar als ze jongen kunnen vliegen, dan gaan ze van de heide af.
Oh, okay.
Maar je hebt ook een paar heidevelden waar de graslanden zo dicht bij het bloedgebied ligt, dat ze ook daar gaan fourageren inderdaad. Ja.
Dan wandelen ze zo naar het hele familie. En lukt het bij jullie ook om een beetje de rust te bewaren?
Dat gaat redelijk goed, ja. Ja, zeker. Ja. De meeste mensen blijven toch aardig op de paden. Terwijl er geen hek om heel de heidevelden staat. Dus je kunt overal inlopen, zeg maar. De meeste mensen doen het niet, omdat het nat is en een moeras en eng of adders. Ja, we denken maar wat mensen allemaal.
Dat is een goede tip. Er zit hier adders. Laat de kraanvogels met rust, er zit hier adders.
En je kunt ze heel makkelijk horen. En ook vrij makkelijk vliegen ze over. Dus je kunt ze wel zien inderdaad, ja. En als je het terrein ingaat, vergeet je het niet hoor. Dit zijn stiekem zo groot als ze zijn. Maar soms zie je ze helemaal niet. Dan hoor je ze wel, dan zie je te kijken. Het is het hoge gras. Van een bijna meter hoog, zeg maar. Oh, ja. Eindelijk zie je een kopje uitsteken. Nee, hij zit toch, weet je wel.
Ja. Ja, we hadden het over verschenen vogels. Maar er zijn natuurlijk ook vogels verdwenen. Ja, ja de titel van het boek is van korhoen tot kraanvogel. Ja. Moeten we het over het korhoen hebben? Of heb je andere soorten die je misschien...
Nou, ik wil nog even verschenen soort noemen.
Oh, sorry, dat mag natuurlijk.
De wilde zwaan.
Oh ja.
Mijn wilde zwaan. Ja,
ja, ja. Jouw wilde zwaan, leg uit.
Ja, inderdaad. Kunnen we niet vergeten.
Ik heb mijn poekenvarkje, het enige moerasje in Drenthe, de Petgaten heet dat, heb ik geïnventariseerd. Ik was op een nu zo'n beetje, deze tijd van het jaar, vroege ochtend. Oh, ik had een appelsnaapnest in de mist, kon niet goed zien. Toen liep ik door, dan hoorde ik opeens geluid achter me. Ik ga een naam krijgen. Dat lijkt al een zwaan. Als ik teruglopen, was het geen knolzwaan, maar zat er een wilde zwaan op het nest. En toen ging ik terug in de neer. Ik had een paar dagen daarvoor al een paar knolzwaan dat ik dacht aan het vechten zien. Zodat ze aan het vechten waren in de sloot. En waarschijnlijk hebben ze toen gepaard. Maar dat idee, de paarden, de zwanen, denk je allemaal niet aan. Ze waren een beetje aan het knokken, dacht ik in ieder geval, ja. Maar achteraf bleek dat ze toen al waarschijnlijk met de eierenproductie bezig waren. En ik had dus toen het eerste broedgeval in Nederland in mijn lullige moerasgebied, zou je kunnen zeggen. Maar zat er wel, ja. Ja. En die heb ik jarenlang gevolgd. En ook hebben ze samen met Jeroen Nieners hebben ook kleuringen aangebracht. Ik heb aardig goed de populatie kunnen volgen. Het is niet echt een groot succes geworden. Nee. Maar de vochtloveen zit nu elk jaar een paar paren. Dus de stand is niet meer 1, maar ongeveer 4 of 3 of 4 is een beetje. Dus het is wel iets uitgebreid, maar die heeft geen enorme vlucht genomen inderdaad. Nee, nee, nee.
Is het broedsucces in het vochtloveen ook iets beter?
Dat is bij mij heel slecht bij mij, ja, klopt.
Ja, ja. Ja.
En waarom, ja. Niet helemaal duidelijk, maar goed. Het
is maar wel een geweldige ontdekking natuurlijk.
Ja, zeker, zeker.
Het eerste
broedgeval
van een soort in Nederland.
Ik heb het eerste jaar ook aardig stil kunnen houden. Want ja, ik wilde geen fotograaf en andere gezeur hebben natuurlijk. Dat is aardig gelukt.
Nee, want die komen nog wel eens te dichtbij om
ja,
een plaatje
zeker,
te schieten.
Die hebben de neiging om het mooiste plaatje van de wereld te maken. Maar, nou ja. Dus dan ook nog even over zijn nieuwe verschenen soorten.
Die mag niet ontbreken inderdaad.
Nee, zeker.
En de andere kant van de medaille.
Nou, wat ik zelf heel jammer vond, was de zwarte stern. Zat in allerlei vennetjes. Je zat 130 paarden had je. Je had bij wijze van spreken een dag nodig om alle zwarte cernenklonings te tellen. Die zijn helemaal verdwenen. Al in de jaren 70 is de massa verdwenen. De laatste op het Dwingelder Veld in de jaren 80. Inderdaad, ja. Dat is een soort die echt verdwenen is. Wel jammer dus, ja. Er zijn meer heidevogels die het moeilijk hebben. De klapeksen hebben we ooit als incidentele bloedvogel gehad. Die verdwenen is. De grauwe kiekendief bijvoorbeeld ook. Nou, dat is ook een soort die ik echt wel mis. En er staan een paar op de drempel, hè. De wulp, niet te vergeten, was een van de beste gebieden in Nederland, Zuid-Drenthe, samen met Noord-Overijssel. Maar het gaat ontzettend slecht met de wulp, ja. Ze brengen nauwelijks jongen groot. Er worden nu al plannen ondernomen en ook uitgevoerd om nesten te beschermen, ja, met de stikdraad, zeg maar. Dat werkt wel, inderdaad. Of we de populatie kunnen handhaven, of er nog sprake is van een populatie überhaupt. Het is wel treurig, hoor. Dat vroeger werd je ontvangen door de enorme zangkoor van wulpen.
Ja, dat is zo'n schitterend, melancholiek geluid.
Ontzettend mooi geluid, ja. Het jodelen wordt wel genoemd, ja.
Mensen kennen het misschien van de wadden.
Ja, zeker. Ja. En de duinen zaten vroeger ook niet meer. Ja. Het is nog een weidevogel her en der nog, dat nog wel. Maar het is niet best gesteld, nee.
Wat is de reden daarvoor?
Dat ze krijgen te weinig jongen. Dat is het grootste probleem inderdaad. Ja.
Predatie of voedselgebrek?
Het kan zijn dat de wormen... De ouders eten vaak wormen. En dat is door... Onder andere dat er nieuwe natuur gekomen is, zijn de vette weilanden ingeleverd. En daar voedeerden ze vaak. Dus door die natuurontwikkeling. En dan gaan ze niet broeden, gek genoeg. Dat doen ze niet. Ik weet niet waarom niet, maar ze gaan niet in de natuur broeden. En van de heide zijn ze dus verdwenen. Want die heidewulpen die pendelden naar het cultuurland om te eten. En weer terug naar de jongen, zeg maar. En de jongen waren natuurlijk dan een tijd alleen. Want de ouders waren even weg met voedsel te halen. Dat kan ook een effect hebben op predatie. Nooit echt goed vastgesteld. Maar dat zou een rol kunnen hebben gespeeld, ja. Ja. En de intensivering in het agrarisch gebied heeft uiteindelijk ook daar de klap gegeven, dat de stand ook daar terugloopt. Ja. Maar goed, met kunstig vliegwerk lukt het af en toe nog om een jongen groot te brengen. Laten we in godsnaam hopen dat hij blijft hangen, die wulp. Want dat is een hele mooie soort.
Ja, soorten ook.
Zeker, ja.
Nog even dat korhoen, denk ik. Hoe is het daarmee gegaan in jouw gebied?
Ja, vroeger was een doodnormaal beest. Je liep de heide op en joeg je groepen van 20, 30 korhoeners op. Die zaten vaak in lijsterbessen. Ach. Kroppen eten en zo, ja. Zat boven de struik. De dikke prop zat in de struik.
Schitterend.
En die vlogen dan voor je weg. Ja. En in de heide vond je hele mooie keutels. Zoals sigarettenpeukjes, lijkt het op. Een grijs puntje en een witte, licht gekleurd, anders de rest. Dus ze zaten overal. Je vond ook nesten die dan niet meer met bloed, maar wel met dat ze daar gebloed hadden. Zoals een dood kuikel lag, zeg maar. Dat was een normale vogel toen de tijd.
Ja, echt andere tijden.
Een andere tijd, ja. En ze voerden zwinders vaak op akkers, op weilanden. En ik woonde in een huisje aan de rand van het dorp. En als je 's ochtends wakker werd, hoorde je in de verte dat gekoeroe, koeroe. En het gebats van de korenders hoorde je dan, ja. Ik kon er heen lopen, ja. Terwijl er militaire oefeningen waren ook. Maar die korenders zaten er gewoon tussen te rommelen. Dat ging toen nog, inderdaad, ja.
Zo. Heb jij dat ook nog meegemaakt, Gert?
Ja, zeker. Ja, ik heb ze in ieder geval als kind nog gezien. Ook 's winters dan in de buurt van het Vochtelo Veen. Ja, niet in het veen, maar dan juist inderdaad op die akkers daaromheen. Ja. Ook wel in het veen, maar ja, in de winter zag je ze dan juist daar buiten, in het cultuurland.
Nee, want ze waren dus heel lawaaierig, zeg maar, geluidruchtig in het voorjaar met die balt. Maar verder waren ze vrij stil. Mm-hmm. Je moest ze echt uit de hei trappen, zeg maar. Je moest hem tegenkomen, zeg maar. Dan vloog je op, in de bloedtijd althans. Ja.
Wat heeft deze mooie, schitterende, iconische soort genekt?
Nou ja, ze zaten veel voerigerend. Ook met jongen gingen ze vaak naar de cultuurland die tegen de heide aanlagen. Vaak ook waar ze ook stukjes heide ontgonnen. Maar in verlaten dan weer. En daar zaten ze ook vaak, ja. En daar zijn ontzettend veel veranderingen opgetreden. Vooral de insectenstand is daar helemaal ingestort, zeg maar. En daar moesten ze het van hebben.
Ja, die kuikens.
Vooral de kuikens dan natuurlijk, ja. De ouders konden zich wel redden, denk ik. Maar ook dat ging fout. Maar er kwamen geen kuikens meer groot. Dus als je dat 5 à 10 jaar volhoudt, je krijgt een vergrijzende populatie. Dan is het bekeken, inderdaad, ja. Het ging heel snel, ja.
Het favoriete vogelboek.
Arend, wat is jouw favoriete vogelboek aller tijden?
Ik ben onbescheiden. Handboek de Vogel Mitte Europa's.
Oh.
Nou, dat vind ik zo ontzettend mooi boek. Een handboek is dat. Dat is 18 delen, meen ik. Ja.
Zo.
Nou, dat is echt onverbeterlijk. Nog mooier en aanvullender dan het andere handboek van de Engelstalige handboek.
De Cramp wordt
heel goed. De Cramp wordt genoemd, heel goed. Maar dit is wel een topboek. Maar misschien vind je het niet leuk. Een ander is met Patterson Vogelgids, waar ik mee begonnen ben. Helemaal afgekloven en helemaal met nog een slangenleren bandje.
Ja, ja, heb ook je die nog?
Ja, die heb ik nog steeds. Ja.
Okay.
Van deel heb ik hem weer gelijmd een beetje hier en daar. Maar dat is ook een superboek waar ik heel ontzettend veel van geleerd heb. En ook allemaal aantekeningen maakte, zeg maar. Ja.
Oh, ja, ja.
Ook een heel dierbaar boek voor mij, ja. Ja. Maar wat de kennis betreft, informatie is het handboek. Handboeg.
Mittel-Europa.
Onovertroffen.
Gluts van Blotsheim.
Gluts van Blotsheim was de hoofdauteur.
Ja, ja. En die beschrijven dan alle vogels.
Alle vogels, ja. Zeker.
En ook alles van al die vogels.
Echt alles, ja, is echt, ja. Als je de eerste boeken opslaat, die zijn in de jaren 60 geschreven. Daar lach je niet om, want dat is heel magertjes. Maar als je de laatste boeken neemt en leest iets van de sneeuwgors, dat is een van de soorten die het laatst besproken worden. Onvoorstelbaar, terwijl ik ben zelf wel Spitsbergen geweest, weet ik het een en ander van. Maar elk detail overal heeft hij vandaan gehaald, onvoorstelbaar. Ja. De serie heeft gelopen van 65 tot eind vorige eeuw.
Ja.
Dus ik ben ermee opgegroeid, zeg maar.
Ja, oh ja, natuurlijk. Ja.
De kennis komt er heel veel deel uit die boeken, inderdaad. Ja.
Ja, bij mij is dat misschien meer de cramp geweest.
Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja.
Op het nachtkastje.
Gert, wat ligt er op je nachtkastje?
Nou, even kijken. Momenteel lees ik het boek No Island Too Far van een zekere Michael Brook. En die Michael Brook, dat is eigenlijk met name een zeevogelonderzoeker. Hij doet al 40, 50 jaar, zeker al 50 jaar onderzoek naar allerlei verschillende soorten pijlstormvogels bijvoorbeeld. Alleen daarvoor heeft hij de hele wereld al rondgereisd om dan die verschillende soorten ook te onderzoeken. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook voor BirdLife gewerkt om dan van die zeevogeleilanden bijvoorbeeld ratten vrij te maken. Dus hij heeft heel veel van die eilanden bezocht, vaak ook langdurig op die eilanden gewoond. Soms ook als enige dat hij dan op zo'n eiland, op zo'n verder onbewoond eiland woonde en leefde. Nou ja, hij heeft nu dus, in dit boek beschrijft hij dus van, ik dacht van 45 van die eilanden, hoe die daar, echt van kinds af aan trouwens al, dat hij gewoon naar een onbewoond eiland in Schotland ging en daar dan gewoon stiekem ging overnachten en leefde van wat dat eiland hem dan bracht. Nou ja, tot nu eigenlijk, zeg maar. Dus hij beschrijft al die avonturen en dat leven op die eilanden. En soms, hij had natuurlijk ook mede-onderzoekers, andere mensen ook, hoe je dan in isolatie van de rest van de wereld met iemand moet zien te dealen, waar je misschien, die je misschien niet eens echt heel erg mag of zo verder. Maar dus hij, dat beschrijft hij wel op een hele droge manier. Maar wel, ja, ik vind het wel heel interessant. Eilanden vind ik zo. Ik denk dat het voor veel vogelaars wel toch wel vaak wel bijzondere plekken zijn. Met endemische soorten. En
soorten die alleen daar voorkomen.
Precies. Het is echt best wel een aanrader, toch. Ja.
De titel en de auteur nog een keer.
Oh ja, het boek heet No Island Too Far. En de auteur heet Michael Brook.
Ja, laten we nog even wat verder op jouw boek, Arend, inzoomen. De havik is bijvoorbeeld zo'n soort waar je een hele ontwikkeling van kan schetsen. Zou je dat voor ons willen doen?
Ja, die was er eerst niet. Toen ik begon, waren er geen haviken. En uit de literatuur kon je wel lezen dat ze daarvoor wel zaten. Zo'n 8 paar zelfs, wat ik toen belachelijk veel vond. Want ik had niks toen immers.
No.
En die bossen waren nog niet zo oud. Maar achteraf bleek dat het makkelijk te kunnen. Want de afname, dat ze niet zaten, had te maken met het enorme gifgebruik wat toen de pesticiden die toen gebruikt werden. Er is ook een wereldberoemd onderzoek aan gedaan, zeg maar, waardoor ook die gifstoffen zijn verboden geraakt uiteindelijk. Ja. En dat heeft een goed merk aan de stand, die ging langzaam toenemen. Langzaam, ging heel snel. Want in 1990 had ik iets van 60 paar.
Zo.
Moet nagaan, van 0 naar 60 paar. In ons hele gebied, ja. Vooral die bossen zaten, kun je afstippen, om de vaste afstanden zaten allemaal nesten, zeg maar. Veel jongen werden toen grootgebracht. Het ging echt crescendo toen de tijd. Want gif was verboden. En er was enorm veel voedsel nog voor die vogels. Er waren heel veel weidevogels, want ze eten vogels van formaat weidevogels vaak. Duiven waren er heel veel bijvoorbeeld. Er waren meer soorten die heel talrijk waren. Dus eten was er genoeg voor de haviken. Maar dat werd langzaam slechter natuurlijk. En sinds de jaren 90, eind jaren 90, ja, is de stand weer enorm afgenomen. Nu heb ik nog maar 30 paar, of 25 zelfs nog maar. Dus het is weer behoorlijk afgenomen, de stand.
-50%.
Ja, nou zeker. Ja. Ja. Terwijl het landschap is beter geworden. Meer oude bos.
Zou je wel
bomen,
denken, ja.
Zou je zeggen, ja. Maar kennelijk is er voedselgebrek. Wat ook door Rob Bijlsma met zijn studies ook is aangetoond. En het gebeurt onder andere in het gebied waar ik rondloop, zeg maar. Dat er veel minder houtduiven zijn bijvoorbeeld. Dat was vroeger een hoofdprooisoort. Als er geen eten is, ja, dan kun je ook niet geen jongen grootbrengen. En verder, ook Vlaamse gaai is een soort die op sommige plekken afgenomen is. En In de bossen zaten vroeger veel holenduiven en koutjes, allemaal verdwenen uit de bossen. Door die haviken, waardoor hij zijn eigen voedsel heeft omgebracht te maken. En dus daarmee in de problemen kwam uiteindelijk, ja.
Ja, de havik, grote, stoere roofvogel, ja. Heeft die andere soorten eigenlijk uit het bos verjaagd.
Hij is geen lievertje inderdaad. Ja. Hij heeft, de holenduif die was vroeger behoorlijk talrijk in al die spechtengaten. Zwarte specht maakt een vrij groot gat waar een holenduif graag in zit. Hij moet een keer uit om te vliegen, om te eten. En die haven kan natuurlijk heel snel in de smiezen. Dus die greep heel vaak holenduiven. Koutjes schelden hetzelfde voor.
Ja, de vliegende vos wordt ook wel genoemd.
Een ander soort die problemen gaf was de ranzuil. Die heeft jongen, dat had ik net vertelde. Ja, die piepen de jongen, zeg maar. Maar het hoort die haven natuurlijk ook. En zo'n dikke jonge ranzuil, nou, dat is makkelijk pakken. En dan doe je 3 avonden en al 3 jongen zijn weg. Dat is niet zo moeilijk.
Ja, ja.
En als je dat jaar in jaar uit doet, dat is een van de redenen waarom waarschijnlijk de ranzuilen uit de bossen zijn verdwenen. Ze zijn niet helemaal uit Zuid-Drenthe verdwenen, maar ze zitten nog wel in de dorpen. Het is nu een dorpsvogel geworden, veel minder dan toen natuurlijk. Dat heeft ermee te maken dat de havik nauwelijks of niet in het dorp durft te komen, dat ze daar nog redelijk veilig kunnen broeden.
Oh ja.
In extra nesten onder andere, die ook wat beschermder zijn, nesten, omdat ze een kap hebben, die extra nesten, dat kan een rol spelen inderdaad, ja. Maar goed, het met de havik gaat dus heel slecht momenteel, vergeleken met de toptijd. Maar nog wel meer als in de begintijd, zeg maar. Dat wel, ja.
Ja, ja, nou ja, als je 60 jaar telt, dan kun je dit soort mooie verhalen vertellen.
Ups en downs inderdaad, ja.
Zijn er nog andere soorten die je misschien, ja, andere uitschieters of...
Nou, ik vind de wielerwaal een leuke soort. De wielerwaal is in de Zuid-Drenthe behoorlijk veel voor.
Ja.
Landelijk nam je tot voor kort af. Het gaat nu een beetje stabiel, is er nu. Maar in Drenthe nam je alleen maar toe. En er was ook een verschuiving merkbaar. Ze zaten vroeger in wat oudere loofbossen, voor zover ze er waren. In naaldbos zaten ze niet. Maar goed, als die naaldbossen meer loofbos worden, omdat er meer roofwoud in komt, gaan ze ook daar zitten. Maar naarmate de tijd voortschreed, en vooral deze eeuw, gaan ze steeds meer aan de rand van de heide zitten. In de bossen die aan de heide grenzen. En ze vonden, hoezo, waarom doen ze dat nou? En achteraf bleek dus dat ze op de heide voedsel zoeken. En wat is dat? Dat zijn vaak harige rupsen. Wat koekoek ook lekker vinden wierwalen ook lekker, harige rupsen. Het zijn vooral veel verraad en nou, een aantal heidesoorten die daar rupsen hebben. En als je naar de heide gaat, zoals vroeg, dan zie je ze gewoon uit de bossen komen, boven de heide hangen. En hangen als een torenvalkje hangen ze boven de heide. Ik heb er helaas geen foto van, in het boek kunnen vinden. Ik heb hem heel erg gezocht naar zo'n foto. Ook gedacht zelf te maken, is niet gelukt. Maar als een torenvalkje, een mannetje wielerwaal boven de heide zit hangen, helemaal open en bloot. Zo gaan ze een rups gepakt hebben van de hei, gaan ze heel snel een boom in, slaan die haren ervan deel af.
Oh ja.
Nog een keer een rups pakken en dan gaan ze helemaal soms 2 kilometer verop naar het nest toe, in het bos, waar de jongen zitten, zeg maar. Ja,
ja, dat vond ik
heel spectaculair, vond ik dat.
Ja, ja, leuk. Ja,
knalgele vogel. Ja, precies. Geweldig.
Daar ben ik ook nog dieper in gaan duiken, in mijn momentvrije tijd die ik nu heb. Wil ik meer van dat gedrag weten. Wat eet hij precies? Hoeveel zijn het er nu? Wat doen ze precies? Welke rups eten ze bijvoorbeeld? Wat meer in detail induiken. Ja. Mijn toekomst is dat, onder andere.
Hey, en de veldlevering, ook nog zo'n bijzondere
soort. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat was vroeger een vogel van boerland. Dat je zo'n 1500 paard had je een beetje. Overal zaten veldleveringen. Op de hei naar verhouding weinig, want de hei was toen vrij ruig. Hè, voordat ik net was vrij verruigd. Vrij veel bos ook, opslag van bos op de heide. En dat vinden leeuwen niet zo leuk. Ze hebben de heide is dus door beheer veranderd, waardoor de leeuwen daar zijn gekomen. En in het boerland zijn ze zo goed als verdwenen. Ik denk dat ik er nog 50 in het boerland heb misschien. En ze zijn dan meestal afgelegen percelen waar weinig intensief wordt geboerd. Dus zijn ze eigenlijk weg. Ze stand is gehalveerd. Maar op de heide zitten ze nog wel en ook, hebben ze ook een redelijk beschermde omgeving, zeg maar. Als het beheer maar gecontroleerd wordt, vrij korte stukken moet je ertussen hebben zitten, dan kan de reeuwelijkte zich daar wel redden. Ja, ja. Dus ja. Je moet echt nog, of dan kun je turven nog, moet echt om de haafklap moet je stippen zetten, allemaal leeuwelijken die boven je vliegen.
Om dat op de stippenkaart te zetten. Een majestueus gevoel dat je op niet per se heel veel plekken in Nederland hebt.
Nee, dat is exact zeker, ja. Ja. Dus ook, en ook de wulp heeft eenzelfde gehad, al een beetje over gehad, die wulp die ook van de heide verdwenen is. Maar lang een tijdje op de cultuurland kon handhaven. Wat ik ook wel spannend vond, was de koekoek. Die neemt over het algemeen nam je af. Maar niet op de heidevelden. Terwijl die juist goed telde ook nog, toevallig. Daar had je steeds hetzelfde aantal koekoeken. Nee, hij was zelfs toegenomen daar. En wat doet de koekoek? Die legt een ei bij een andere vogel. En dat is al op de heide bij ons. Vooral boompieper, graspieper en witte kwikstaart. En als je de stand van die soorten bekijkt op de heide, is ze allemaal toegenomen. Oh, en het leuke is nu dat de toename van de koekoek loopt parallel aan de toename van de boom, of andersom, van de boompieper, graspieper enzovoort. Dus een heel mooi verband, zat ook een heel mooie grafiek in het boek, die je kunt lezen. Dus die twee hebben elkaar gewoon gevonden, zeg maar. Dankzij de toename van die drie soorten,
ja,
is de koekoek daar gebleven of zelfs toegenomen, inderdaad. Ja. Terwijl die elders jammerlijk afneemt, inderdaad.
Ja,
en hij heeft ook harige rupsen daar, hè. Heeft ook eten daar, inderdaad.
Ja.
Concurrent van de wielenwaal, zou je kunnen zeggen. Zeker hoogte, ja.
Eten en dus plek om zijn eieren te dumpen nestje van een andere vogel, wat die smeerlappen doen.
Als je langs de hei fietst in het voorjaar of loopt, je hoort geheten in de wielenwaal. Het kan niet missen. Van het begin mei kan niet missen. En je kunt het ook vaak nog goed zien ook, als je net in de tijd bent dat ze jongen hebben, zeg maar. Ja. Spannende soort.
Ja, over spannende soorten gesproken. Zijn er nog soorten die je misschien kunt verwachten als nieuwe broedvogel in de Zuidwest-Drenthe?
Ja, het loopt geen vaart nog meer. Maar de laatste jaren is... In het begin had je vrij veel nieuwe soorten. Toen die bossen nieuw werden, later iets wat minder geworden. Of een groot aandeel exoten. Nou ja. Maar ook ganzen zijn toegenomen.
Oh, ja.
Ja, ook door de boerland, die eiwitten, rijke grassen. Dat vonden die ganzen natuurlijk al leuk. Maar ik verwacht nog een keer een zwarte ooievaar om onderscheiden te zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld, je hebt vrij grote gebieden die gesloten zijn verder. Het zou best kunnen dat hij daar zou kunnen neerstrijken.
Heb je al eens over zomeren
hebben we twee keer gehad. Ja, okay. Nee, bij mij nog niet. Nee. Wel jonge beesten die heel lang blijven hangen, dat wel. Jongen, dat wil zeggen onvolwassenen, 1 of 2 jaar oud, zeg maar.
Dus dan is natuurlijk de hoop dat ze gaan broeden bij jou.
Ja. Hetzelfde geldt voor slangarend.
Oh,
ook een soort die elk jaar, bijna elk jaar er zit in de zomer. En dan soms maandenlang, zeker het Dwingelderveld, zitten er 3-4 individuen. Wel meest onvolwassen beesten.
Ja.
Goed, een onvolwassen beest kan toch een keer wat volwassener worden. En denken, hey, daar ben ik geweest als jonger beest. Nu kan ik daar eens gaan proberen.
Genoeg slangen, genoeg reptielen. Ja,
je hebt 3 soorten slangen daar. Juist heidevelden met 3 soorten slangen. Daar zitten vaak slangarenden. Je moet een gladde slang ook hebben, naast de adder en de ringslang.
Ja.
Dat heb je kennelijk voor die slangenarend voldoende voedsel, naadje. Ook een soort die je zou kunnen verwachten.
Ja. Oeh, dat is wel spectaculair.
Ja, zeker.
Fantastisch.
Maar ook een marasvogel, de Sertichanger. Ik heb hem één keer gehoord pas, maar dat moet gewoon een keer gebeuren. Het is, maar die neemt de landelijk toe, dus die heeft
zal ook bij jullie zijn plekje gaan vinden.
Hij heeft natuurlijk een wintertje gehad wat iets kwetsbaarder voor hem was. Hij is nogal wintergevoelig.
Ja,
het was niet veel volgens mij. Maar het noorden van het land was het kouder dan in elders van het land. Hè.
Dus, ook langer. Ja.
Ook langer, precies. Ja. Smerige koude wind, noordenwind, oostenwind. Ja. Dus dat is ook een soort die je kan verwachten. Elke slechtvalk zou kunnen bijvoorbeeld. Zit wel in de steden rondom. Maar hij zou ook in het bos kunnen gaan
broeden. Ja, waarom niet?
Ja, zeker, ja. Maar goed, die moet wel eten hebben natuurlijk. Hè. Dus dat is een ander verhaal.
Ja. Hetzelfde.
Precies, als de havik zit.
Dezelfde vijver te vissen.
Ja. 60 jaar lang vogels inventariseren met als resultaat dit schitterende boek van korhoen tot kraanvogel. Wat ga jij nu doen, nu dit boek er is?
Nou, ik ben geen stilzitter, dat mag duidelijk zijn. Nou, ik heb net verteld, ik inventariseer nog een aantal gebieden. Vooral een aantal gebieden die ik al jarenlang doe, vanaf 68... Dat heet dan in het jargon BNP-plots. Ik heb een aantal telgebieden, zeg maar, heideveld, die ik jarenlang geteld heb. Daar ga ik mee door, tot ik er bij neerval, zeg maar. Bij bos is dat lastig, want mijn oren worden slechter. Dus vuurtaantjes hoor ik minder.
Ja.
Goudtaantjes nog wel, moet alleen dichterbij komen. Dus mijn open heidevelden, dat gaat prima nog. Dus ik hou een aantal heidevelden, daar ga ik mee door. Een aantal moerasgebieden, een aantal graslanden. Want ik wil echt tot nul, de wulpen tot nul volgen, zeg maar. Helaas, maar het is niet anders.
Ja.
Maar goed, nou ja. Het hoort er gewoon bij, het is niet anders. En samen met de anderen doe ik dan een aantal bosgebieden nog. Die gaan af en toe de hoge tonen soorten pakken. En ik doe de rest, neem ik gewoon mee. Ja. Dat is een van de dingen. Verder zijn er ook vogels die niet broeden. Wintervogels. Ik heb nog zat aantekeningen en meldingen van allerlei vogels die in de winter zitten. Die slaapplaatsen gebruiken bijvoorbeeld. Geldt de zilverreiger, stel ik heel jarenlang al de slaapplaatsen allemaal al. Vroeger had je regenwulpen die veel sliepen. Dat doen ze nu veel minder. Nou, komt dat? Waarom? Daar kun je ook een heel leuk verhaal over vertellen. Grut was vroeger. Nou, ook een vergaande glorie. Enfin, ook slaapplaatsen heb ik heel veel informatie. Of winteraantallen en zo. Dus ik heb vroeg te doen.
Ja, ja dat, zo klinkt het wel. Enthousiast als altijd. Dankjewel, Arend van Dijk, voor dit gesprek en voor alle achtergronden die je hebt gegeven bij het boek Van Korhoen tot Kraanvogel. Ja. Een boek dat Gert en ik van harte kunnen aanbevelen voor iedereen die betrokken is bij vogelinventarisaties in Nederland. En dat zijn er gelukkig heel veel. Of iedereen die iets met Drenthe heeft of denkt dat hij iets met Drenthe zou moeten hebben, is het een mooi boek. Omdat je ook die landschappelijke ontwikkelingen dus zo mooi weerspiegeld ziet in de vogelaantallen, zoals we ook gezegd hebben. Het is uitgegeven door uitgeverij Noordboek en het is ook heel mooi uitgegeven. Ik denk dat we dat ook wel mogen
zeggen. Foto's ook.
Schitterende foto's, dus ook al daarom van harte aanbevolen.
Ik ben er zeer content mee met het boek, heel blij mee.
Nou, dat,
dat mag.
Dat mag zeker. In de volgende aflevering van de Vogelboeken podcast gaan we het hebben over een van de meest markante soorten uit ons land, namelijk de kemphaan. We hebben daar weer erg veel zin in, toch Gert?
Ja, het is een leuk boek.
Dank luisteraars, jullie ook natuurlijk.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.